Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en die eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we nu, niet met onze mond, maar met ons hart. Psalm 106, de versen 3 en 4. 106, vers 3. Geef dat mijn oog het goed aanschouwt, wel gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel blijven roem. En het vierde, we hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht. Vergramde God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. 3 en 4 van Psalm 106. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen uit het boek der psalmen en daarvan de 65ste psalm. We noemen nu psalm 65. Stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Maar dan we zingen uit psalm 19 en daarvan het vierde vers des Heere wet nochtans. Verspreid volmaakte glans terwijl zijn hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. En slecht een wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons het heiligst recht. En kan geen kwaad gedogen. Zij wil dit hart verheugd. Eist zuiverheid en deugd, verlicht de duistere ogen. Het vierde van psalm 19 na de wet.
God sprak al deze woorden zeggende. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ik ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zal de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
lezen Psalm 65, een psalm van David, een lied voor de opperzangmeester. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion, en u zal de gelofte betaald worden. Gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtreding, die verzoent gij. Wel gelukzalig is hij, die gij verkiest en doet naderen, dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Vreselijke dingen zult gij ons in gerechtigheid antwoorden. O God, onze heils, o vertrouwen alle einden der aarde en der vergelegende aan de zee, die de bergen vastzet door zijn kracht, omgord zijnde met macht, die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen hare golven en het rumoer der volken, en die op de einde wonen, vrezen voor uw tekenen. Gij doet de uitgangen des morgens en des avonds juichen. Gij bezoekt het land en hebben het begeren gemaakt. Verrijkt gij het grotelijks. De rivier Gods is vol water. Wanneer gij het al zo bereid hebt, maakt gij hun liederkoren gereed. Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken. Gij doet ze dalen in zijn voren. Gij maakt het week door de druppelen en gij zegent zijn uitspruitsel. Gij kroont het jaar uw goedheid en uw voetstappen druipen van vettigheid. Zij bedruipen de weiden der woestijn en de heuvelen zijn aangegord met verheuging. De velden zijn bekleed met kudde en de dalen zijn bedekt met koren. Zij juichen, ook zingen zij. Tot zover het Bijbelgedeelte.
We zingen ter voortzetting van Psalm 65, de versen 2 en 3. 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzond en zuivert gij welzalig die gij hebt verkoren, die uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning van uw geducht paleis. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen en ons blij doen zingen van het heil voor ons bereid. 2 en 3 van Psalm 65. even de woorden van onze tekst, waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan. Vanmorgen kunt u vinden in de u voorgelezen psalm, psalm 65, en daarvan het vijfde vers. Psalm 65, vers 5, daar lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. Welgelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen, dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Tot zover de woorden van onze tekst. De zaligheid is uit God, door God en tot God. Drie gedachten. De zaligheid is uit God. Welgelukzalig is hij die gij verkiest. In de tweede plaats, de zaligheid is door God. En doet naderen dat hij wonen in uw voorhoven. En in de derde plaats, de zaligheid is tot God. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis. Met het heilige van uw paleis. Dus de zaligheid is uit God, door God en tot God. Drie gedachten, de zaligheid. Uit God, de zaligheid door God en de zaligheid tot God. Gemeente, deze 65e psalm zingt David, de dichter van deze psalm, over de heerlijkheid van God. Zowel in de natuur als ook in het rijk van de genade. David heeft vele oorlogen gevoerd, dat weten we. En de Heer heeft hem daarin bijgestaan, zodat hij rust mocht vinden van al zijn vijanden rondom. Ja, die reddende hand van de Heer, daar heeft hij ook van gezongen. Hier in deze psalm, in de verse 8 en volgende, het bruisen der zeeën stilt. Het bruisen van haar golven en het rumoer van de volken, dat kon David zelf niet, maar dat heeft de Heere gedaan. En diezelfde God, die moet David zien als degene die zorgt voor zijn schepping, die de regen geeft en de zon geeft, opdat de aarde vruchten voortbrengt, eten voortbrengt en drinken voor mensen en voor beesten. Hij is verwonderd over de voorzienigheid van God die alle dingen bestuurt en regeert naar zijn wil en naar zijn welbehagen. En die ervoor zal zorgen dat de uitgangen des morgens en des avonds zullen juichen tot Gods eer. Maar David heeft niet alleen reden om de Heere te loven en te prijzen voor zijn werken in de natuur, maar veel meer reden heeft hij om de Heere te erkennen voor zijn werken in het rijk van de genade. Voor de geestelijke zaken die de Heere schenkt. Want hij zingt van Gods genade in de vergeving van de zonden, want dat lezen we immers in het vierde vers, ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzond gij. Ongerechtige dingen hadden de overhand en hij was er als het ware en werd er als het ware door overspoeld. David die wist ook van zonde en van ongerechtigheid in zijn leven. Dat kunnen we in Gods woord, kunnen we dat lezen. Maar hij mag ook weten van de verzoenende genade Gods, waardoor zijn zonden vergeven, bedekt werden. En door het geloof mocht hij daarop zien en mocht hij ook houvast daaraan hebben, zich verwonderen over Gods daden. En nu betrekt David daarin niet alleen de mensen van zijn tijd, maar gemeente, nu betrekt David ook daarin alle mensen van alle plaatsen en van alle tijden. Zodat er mensen zullen zijn die met David zullen zingen van dat wonder dat de Heere de ongerechtigheid verzoend uit vrije genade alleen. Want dat God de eer zal ontvangen. Want, oh, dat heeft hij van, daar heeft hij van gezongen. De lofzang is in stilheid tot u, o God, de Sion. En u zal de gelofte betaald worden. En daarom ook in onze tekst begint hij met het woordje welgelukzalig is hij die gij verkiest. En het valt u misschien op dat het woordje verkiezen hier staat in de tegenwoordige tijd. En we weten toch dat die verkiezing van God die is van eeuwigheid. Wel gemeente, dat heeft twee redenen. In de eerste plaats, David die spreekt hier over de begenadigde positie van de priesters en van de levieten, dat de Heere hen heeft uitverkoren om te dienen in en rond het heiligdom. Dat is niet alleen een voorbeeld ook voor al degenen die geroepen worden tot een dienst in de wijngaard des Heeren, het zij als predikant, het zij als ouderling of diaken. En dat is een voorrecht dat de Heere schenkt, dat is begenadiging van de Heere als hij ons daartoe roept. Maar ten diepste gemeente gaat het er de Heere om dat alle mensen hem zullen dienen. Tot mij zal alle vlees komen, zo lezen we ook in het voorgaande. En dat is toch ook de begeerte van het hart van al degenen die genade kennen, dat ze de Heere mogen dienen. Hier aan deze zijde van het graf, onvolmaakt, onvolkomen, maar straks tot in al de eeuwigheid. Welgelukzalig is hij die gij verkiest. David verwondert zich over de verkiezende genade Gods. En met dat woordje hij drukt hij eigenlijk uit dat er ook mensen zijn die niet welgelukzalig zijn. Die geen deel hebben aan die zaligheid. Dus mensen van wie de overtredingen niet bedekt zijn, niet verzoend zijn. En van nature geldt dat van ons allen, van u en van mij, hier en thuis, dat wij mensen zijn die geboren worden, en dan ga ik maar even voorbij aan de mogelijkheid dat zelfs ongeboren kinderen genade mogen kennen in de boedelschool. Maar is het in de regel niet zo, gemeente? We beleiden dat ook met de kerk van alle tijden en van alle eeuwen. Dat wij worden geboren in zonden, ongeboren in gerechtigheid, geboren. Daarom aan alle handen ellendigheid, ja aan de verdoemenis onderworpen. Wij zijn zondaren, wij zijn zondige mensen. Wij dragen de zonde in ons. Nee, we zijn zonde, zoals we op de wereld komen van nature, de rampzaligheid onderworpen. En dat is verschrikkelijk. Maar die maakt de Heere, die maakt het anders. Terwijl dat van s mensenkant nooit meer kan. Want er is immers niemand die naar God vraagt. Er is niemand die naar God zoekt. Ook niet tot één toe. En hier wordt een volk zalig gesproken, welgelukzalig. Wat bestaat die welgelukzaligheid dan in? Welgemeente, ten diepste, als ik het zomaar mag samenvatten vanmorgen, de welgelukzaligheid die bestaat in het herstel, in Gods gunst en in Gods gemeenschap. Weer in beginsel mogen beantwoorden aan het beeld waar God de mens geschapen heeft, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Buiten God en zonder Christus en zonder die gemeenschap met God is een mens nameloos en diep ongelukkig en ellendig. Al heeft hij nog zoveel in de wereld, al is hij nog zo rijk en misschien zichzelf zo rijk ook gevoeld. En het ergste is dat een mens van nature niet beseft hoe arm dat hij is, hoe ellendig dat hij is. Wie zijn er dan wel rijk? Wie zijn er dan wel gelukszalen die gij verkiest? Dat is de roemtaal van het geloof. We zingen het zo gemakkelijk door u alleen om het eeuwig welbehagen met Psalm 89. Maar het is ook de roemtaal, gemeente, die tot in alle eeuwigheid zal klinken uit de mond van al de gezaligden. Want was er geen verkiezing, dan was er ook geen zaligheid. Want God had immers, na zijn rechtvaardig oordeel, het gehele menselijk geslacht in de diepte van de val en van de vloek kunnen laten liggen. Dat beleiden we met onze Dordtse leerregels. Maar het heeft hem behaagd om uit het verloren mensengeslacht zich een volk te verkiezen dat zijn lof zal vertellen. Een volk te verkiezen tot het eeuwige leven. Dat zal leven en deel zal hebben aan dat leven dat Christus voor zijn kerk zal gaan verwerven. De verkiezing, het soeverein besluit van God, waarin hij bepaalde bij hem bekende mensen in Christus bestemd tot de zaligheid, tot de verheerlijking van zijn barmhartigheid en van zijn genade. En die verkiezing, ik noemde al reeds de naam Christus, die verkiezing is er ook in Christus. Dat schrijft apostel Paulus ook aan de gemeente van Efeze, gelijk ons uitverkoren heeft in hem, in Christus, voor de grondlegging van de wereld, omdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. En als hier gesproken wordt van de verkiezing in Christus, dan betekent dat tegelijkertijd, gemeente, dat er geen zaligheid is op grond van verdiensten van de mens. Of omdat bepaalde mensen zich zouden onderscheiden van andere mensen. Omdat ze beter zouden zijn of zich beter zouden gedragen. Maar in Christus uitverkoren tot de zaligheid. Er is geen mens immers die goed doet. Al het is samen afgeweken, onnut en stinkende geworden. En God kan zonder ook alleen maar aanzien in de Heere Jezus Christus. Want buiten Christus is hij een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En om dat welbehagen nu uit te voeren, dat verkiezende welbehagen, is God zijn enig geboren zoon gezonden naar deze wereld. Daar heeft Johannes in verwondering van opgeschreven: al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wel gelukzalig is hij die gij verkiest, die van eeuwigheid reeds verkoren is en wat in de tijd openbaar komt. Dat is de andere reden waarom dat woordje verkiest hier in de tegenwoordige tijd staat. God verkoor mensen die de dood verdiend hebben, opdat ze zullen leven. Om als het einde van het leven komt, zij zullen doorgaan tot het eeuwige leven. Tot daar waar God zal zijn, alles en in allen. Wat een wonder, gemeente, als door het geloof daarop mag worden gezien. Op dat verkiezende welbehagen van God. Ja, dan is er in ons geen geest meer dat er nou een God is in de hemel, die het niet voor nodig heeft om van mensenhanden gediend te worden, die de volzalige, de heerlijke is in zichzelf, dat hij nu verloren zondaren heeft verkoren tot de zaligheid om altijd bij hem te wonen. En dat hij daarvoor het liefste wat hij had heeft afgestaan tot in de dood, ja, tot in de dood des kruises. O, dat eeuwige leven dat het deel wordt van degene die hier wel gelukzalig worden genoemd, dat begint reeds aan deze zijde van het graf. In de kennisneming van hetgeen wat Christus voor zijn kerk gedaan heeft. O, voor velen is dat verkiezende welbehagen van God de steen des aanstoots. Ze zeggen, en sommige mensen die zeggen dan, ja, maar als nou toch alles van tevoren al vast ligt en als God nou verkoren heeft, dan maakt het toch eigenlijk niet uit hoe ik leef. Dan kan God me toch ook in de wereld ook wel opzoeken en ook wel bekeren. En dan vinden we het eigenlijk onredelijk dat God de een verkiest en de ander verwerpt. Maar gemeente, de mens die zichzelf zo verstandig, zo wijs acht, dat hij zelf wel zijn eigen weg zou kunnen bepalen, die ontneemt die bevoegdheid, die ontneemt God de bevoegdheid om met het leem te doen als een grote pottenbakker wat hij wil. Dan ontzeggen we God wat we onszelf toekennen. Maar de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God en de geopenbaarde voor ons en voor onze kinderen. En weedien die met zijn vermeerder twisten zal hem kwalijk gaan. En dan kunnen ook Gods kinderen zo aangevallen worden met de gedachte, ben ik wel uitverkoren? Is God wel met mij begonnen of ben ik zelf begonnen? Ze zijn zo bang om zichzelf te bedriegen. Maar gemeente, als de Heer vergunt om in dat verkiezende welbehagen door het geloof in te blikken, dan staat het verstand vol eerbied stil. En kun je het dan weten? Kun je dan weten of je uitverkoren bent of niet? Nou, dat kun je weten. Onze vaderen hebben dat in de Dordtse leerregels op zulke een hele eenvoudige, maar indringende wijze ook beschreven, dat God, in hoofdstuk 1, paragraaf 12, dat God zijn uitverkorenen op onderscheiden wijze en ook in onderscheiden trap en mate verzekert van hun verkiezing in Christus als ze bij zichzelf met een geestelijke blijdschap en vreugde de vruchten van die verkiezing ook waarnemen. En die vruchten van de verkiezing, daar worden er daar een verschillende genoemd. Die vruchten van de verkiezing zijn onder andere een honger en dorst naar de gerechtigheid. Een belijden van de zonde. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Vruchten van de verkiezing, zo kun je het weten. Hier in de woorden van onze tekst wordt het op een wat andere manier verwoord. Maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer en dat brengt ons ook, gemeente, bij onze tweede gedachte. De zaligheid is door God. Want God doet geen half werk. Hij die zondaren verkiest, doet ze ook naderen. Anders zou er immers niemand komen. God zorgt er zelf voor dat dat welbehagen ook zijn voortgang zal vinden, dat ze zullen komen. Hij doet ze naderen. En waarom is dat dan nodig dat de Heer dat doet? Wel, gemeente, ik zei het reeds, omdat er anders niemand zou komen. Dus niemand die naar God vraagt, niemand die naar God zoekt. Ook niet tot een toe, u niet en ik niet. Wij verzetten ons tegen God in onze vijandschap, want we zijn van nature vijanden van God en van de naaste. En hoe doet de Heer dat dan? Hoe doet hij ze dan naderen? Wel, door ze te roepen. Door ze te roepen, door zijn woord, door de prediking van het evangelie. Ze moeten immers geroepen worden, ergens uitgehaald worden. En waar haalt de Heer dan die welgelukzaligen uit? Wel, hij haalt ze uit de wereld. De wereld van Joden, van heidenen, de wereld van zondaren. En ze komen. Als de roepstem weerklank gaat vinden in hun hart. Dan komen ze door het goddelijke licht geleid. Dat kan zomaar een heel enkel woord zijn. op een evangelisatiepost of op een zendingspost of waar dan ook, onder Joden, onder heidenen. Maar daar waar de Heer zijn geest voegt bij het woord, daar komen ze. Nee, dan zullen ze ook niet achterblijven. Of ze komen uit de godsdienstige wereld, niet alleen uit de goddeloze wereld, maar ook uit de godsdienstige wereld, uit de mensen die misschien keurig netjes kerkelijk meeleven, maar toch zonder God en zonder Christus op de wereld zijn, zo van de ene dag in de andere dag leven, er is eigenlijk niets op aan te merken, en door de kracht van de godzaligheid die verstaan, de Heere die roept ze, door zijn woord en door zijn geest, hij trekt ze met koorden van goddelijke zondaarsliefde, zodat ze zullen, tot hem zullen naderen, en ze moeten komen. Daar kun je je tegen verzetten, maar als dat woord van God kracht doet in het leven van een mens, ja gemeente, dan moet je je verzet tegen God opgeven. De Heer heeft immers een vrijwillig volk op de dag van zijn Heerkracht. En die geest, die gaat hen overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Zo deed de Heer dat ook bij de eerste mens, bij Adam in het paradijs. Toen de Heer hem opzocht, waar zijt gij? En die roepstem van de Heer, die komt tot ons allemaal. En dan zegt de Heer, die zegt niet, ik roep u niet, of ik roep jou niet, omdat je niet uitverkoren bent. Maar al degenen die onder het woord verkeren, die worden welmenend geroepen tot de zaligheid. Zelfs met bevel van bekering en van geloof. De Heer die zegt, wend u naar mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? En als we niet komen, gemeente, dan is het niet Gods schuld, maar dan is dat eigen schuld. Als we die roepstemmen van de Heer aan ons voorbij laten gaan. Als het ene oor in en het andere oor uit gaan, zal verschrikkelijk zijn om de weg geweten te hebben. En die weg niet bewandeld te hebben. Dan kunnen we ons zo gemakkelijk soms verschuilen achter onze onmacht ten goede. Maar ten diepste is het onze onwil. We willen van nature niet dat hij koning over ons zou zijn. En wat zal het dan verschrikkelijk zijn in de dag van het oordeel toen moeten horen, ik heb u welmenend geroepen, maar gij hebt niet gewild. Het zal vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. En hoe komen ze dan? Degenen die zo welmenend door de Heer geroepen worden en waar dat woord door de geest in hun hart wordt ingedragen. Wel gemeenten die komen en die naderen tot de Heer met smeking en met geween. Gaat hier over het wonen, het naderen tot de voorhoven, het wonen in de voorhoven des Heeren. Oudtestamentisch in de voorhof, dat was de plaats ook van het gebed. Daar wilde de Heer ook zijn genade, zijn tegenwoordigheid ook betonen, zijn barmhartigheid openbaren. Want daar wees immers alles schaduwachtig heen naar hem die komen zou in de volheid des tijds. Het enige offer dat Goden wel behagelijk is. Daar werd gesproken van verzoening door voldoening. Daar kwam het volk samen om de naam des Heren aan te roepen. En daar bracht het volk ook de offers. En daar zag het volk ook op dat bloed. Dat daar op het voor- en op het brandofferaltaar werd gesprengd. Het was de plaats van de eredienst. En die offers die spraken allen van verzoening door voldoening. En zo doet de Heer naderen. Tot de plaats van het gebed, tot die plaats waar gesproken wordt van hem, die als het enige offer wat Goden wel behagelijk is, gekomen is in deze wereld om zichzelf te geven tot de verzoening voor de zonden. De Heere die doet ze naderen met een hart wat vervuld wordt met bitterheid, met een bitter gevoel vanwege de zonde en de ongerechtigheid bedreven tegen een heilig en tegen een rechtvaardig God. Want daar waar dat woord kracht doet, gemeente, daar wordt het hart verbroken en verbrijzeld. De Heere die zegt zelf in zijn woord, is mijn woord niet als een hamer en als een vuur om een steenrots te morzel te slaan. Maar als de Heere doet naderen in zijn voorhof, tot zijn voorhoven, tot de plaats des gebeds, dan wordt ook het gebed geboren. Mag ik deel hebben aan dat offer waarvan gepredikt wordt? Mag ik deel hebben aan dat enige offer wat ons wordt gepredikt, Jezus Christus en die gekruisigd? Want gemeente, een arme zondaar die door de Heilige Geest wordt overtuigd van zijn zonde, die wordt niet overtuigd door die geest omdat hij in die zonde zal blijven steken, of omdat hij in die zonde zal stikken en zal omkomen, maar die wordt juist door die Heilige Geest geroepen, omdat hij zal worden geleid tot Christus, tot de Christus der Schriften, tot die gezegende middelaar Gods en de mensen. Oh, en als dan die enige naam die onder de hemel gepredikt wordt tot zaligheid, onder de mensen gegeven, als dan die enige naam wordt aangewezen en wordt aangeprezen, gemeente, dan gaat het hart branden. Branden van liefde, branden van honger, branden van dorst naar hem en naar zijn gerechtigheid. Hoe brandde mijn genegenheid om z'Heeren voorhof in te treden? Dan gaat het hart uit naar de Heere, naar zijn sterkte. In wie alleen het leven en de zaligheid te vinden is, want in mezelf vind ik niets dan ongerechtigheid en vind ik niets dan zonde. Maar dan krijg ik hem nodig die verzoening heeft aangebracht door zijn leven te geven op de vloekheuvel van Golgotha, waar hij zijn bloed heeft gestort tot vergeving van de zonden, waar hij de dood is ingegaan om de dood te doden en het leven onsterfelijk en onverderfelijk aan het licht te brengen, waar hij de gerechtigheid heeft aangebracht die redt van de dood. Ja, gemeente, waar hij de breuk tussen God en tussen de ziel heeft hersteld, en waardoor het mogelijk is dat een mens, een zondig mensenkind, weer met God in een verzonde betrekking kan komen. Ja, het eeuwige leven heeft hij aangebracht. Want hij heeft het gezegd, ik leef en gij zult leven. Hij is opgevaren naar de hemel. En daar heeft hij zijn bloed zijn vader voor gesteld en gezegd, vader, ik heb volbracht het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Alles volbracht. Straf gedragen, de schuld verzoend en de gerechtigheid aangebracht die redt van de dood. Maar het is vage, gemeente, hier en thuis. Hebt u zo wel leren naderen? Is het zowel de levende behoefte, de levende begeerte van uw hart geworden om met uw zonden en ongerechtigheden te vluchten tot die enige fontein van leven en van zaligheid? Niet alleen om die zonde te belijden, maar ook om te vluchten tot dat bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Bent u zo al genaderd door de trekkende liefde van de Vader? Want in het uur van de wedergeboorte, daar worden de koorden van goddelijke zondaarsliefde om het hart gelegd. En die koorden van zondaarsliefde, gemeente, vanuit de hemel om het hart gelegd, die trekken altijd weer heen naar de God van de hemel. Want dan komen we erachter dat we ons van onze zonden en ongerechtigheden tot in de eeuwigheid niet verlossen kunnen. Maar wat een wonder als we dan mogen horen dat er een zaligmaker is. Dat er een middelaar Gods en de mensen is. Die is tussengetreden. En die zichzelf gegeven heeft. Ja, tot in die vervloekte kruisdood. En die alles heeft aangebracht wat het leven en, wat tot het leven en, van de, en de zaligheid nodig is. Oh, wat wordt dat een wonder voor zulke zondaar die niet weet hoe die zalig moet worden. En die alles in het werk heeft gesteld om de breuk tussen God en zijn ziel te helen. Maar die met lege handen aan de voeten van de Here terechtkomt. Te horen dat het nu een offerlam is. Dat er een zaligmaker is. Die schoonste van alle mensenkinderen. In wiens lippen genade is uitgestort. Die niet alleen gekomen is om de zonde te verzoenen. Maar ook om van de smet van de zonde te bevrijden. In het leven van de heiligmaking. Daar zouden we veel over kunnen zeggen. Maar daar gaan we vanwege de tijd maar aan voorbij. Maar gemeente, daar waar die zonde mag komen aan de voeten van de Heer. Om het alles van hem te verwachten. Zoals dat volk van Israël kwam in de voorhoven des Heren. Ja, daar gaat de Heer het kabinet van het genadeverbond openen. Voor het geloofsoog. En dan mag die zondaar zien op hem. In wie nu alle genade Gods wordt verheerlijkt. En dan blijft er maar één ding over. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis des Heren. Om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken. In zijn tempel. Zo doet gemeente die... De Heere die geestelijk hongerigen en dorstigen naderen tot de fontein van heil geopend in Christus alleen. Want hij is het brood des levens. En hij heeft het gezegd, die van dit brood eet, die zal nimmer meer hongeren. En die van dit water drinkt, die zal nimmer meer dorsten die in mij gelooft. Hoe kunt u nog buiten hem, kunt u nog buiten deze zaligmaker leven? En straks sterven? Of gaat uw hart ook uit naar de gezegende van de Vader? Dan kent u ongetwijfeld ook wel de gestalte van die bruid uit het Hooglied. Die bruid die zei, ik zocht hem des nachts op mijn leger. Hem die mij zo lief heeft. En ze ging uit op de straten van de stad. Ze zocht hem, maar ze vond hem niet. En toch kon ze niet meer buiten hem leven. En ook niet meer zonder hem sterven. Het was ook in het hart van die bruid. En zo leest het ook in het hart van zulke mens. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverder. Dan gaat het niet meer. Gemeente, om de vraag of ik uitverkoren ben. Of mijn naam geschreven staat in het boek des levens. Maar dan gaat het in de eerste plaats om de vraag. Hoe zal ik straks God kunnen ontmoeten? Hoe krijg ik een genade God? En waar die zonder gerechtigheid wordt gepredikt. En die zonder gerechtigheid wordt aangewezen, dan gaat het hart uit vanwege zijn spreken. Want tot wie anders heen gegaan? Bij hem zijn de woorden van het eeuwige leven. Alles buiten Christus predikt ons de dood en de ondergang, maar alles in hem predikt ons het leven en de zaligheid. En die hongerige en die dorstige zielen, die zullen op Gods tijd worden verzadigd met het goede van zijn huis en met het heilige van zijn paleis. Maar we gaan, voordat we naar onze derde gedachte gaan, eerst zingen uit Psalm 27. En daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, omdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent, en op een rots verhogen uit de lente. Derde van 27. zaligheid is uit God, door God, maar ook tot God. David roept in verwondering, roept dit uit, Heere, omdat gij verkiest en omdat gij doet naderen, daarom zullen wij verzadigd worden met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. De Heere zal zijn werk immers voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Hij zal zijn kinderen brengen in de binnenkamer, daar waar ze in het bijzonder zijn liefde mogen proeven en mogen smaken. Daar zullen ze zien op hem die van God gegeven is tot de volkomen verzoening van al hun zonden. Ze zullen met koningsdochter ingaan in des konings paleis, om straks in dat koninkrijk van God eeuwig met hem te leven en God te loven en te prijzen, verzadigd met het goede van uw huis. En wat is dat dan, dat goede? Wel, gemeente, dat is dat goed dat nimmer meer vergaat. Mag ik het eens proberen samen te vatten? Dat is vergeving van de zonden. Dat is de genade Gods. De liefde van God te mogen proeven en te mogen smaken. Zaligheid te vinden in het bloed van de Heere Jezus Christus. Geloof in de wederopstanding des vleeses. En de verwachting van het eeuwige zalige leven, zonder zonde, zonder gebrek, zonder tekort. Maar het is eigenlijk nog veel meer. Het is ook de troost in het leven. Troost in de moeitevolle omstandigheden van het leven. Die er zijn in het leven ook van Gods kinderen. Want veel wederwaardigheden, veel rampen zijn dus vrome lot. Maar dan te mogen ervaren dat de Heere hen uit die alle hel redt. En dat hij troost. En dat er een tijd zal komen dat hij alle tranen van de ogen zal afwissen. En dat er een tijd komt wanneer niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Het goede van ons huis. Nee, dat is niet het goede van ons huis. Dan gaat het niet om de dingen van dit tijdelijke leven. O, zeker, daar kan de Heer ook ze zeker aan verbinden. Als ze goed mogen hebben in dit leven. Maar het gaat hier om het goede van Gods huis. Van alles wat van God is. Van zijn koninkrijk is. En wat alles ligt onder zijn heerschappij. In het zich volkomen overgeven aan de Heere. Wij mensen, wij kunnen zo bezig zijn met het goed van deze wereld. Daar kunnen we zo onze aandacht aan besteden. Daar kunnen we ons hart zo ook op zetten. Maar dat goed, dat gaat allemaal voorbij. En goed doet geen nut ten dagen van de verbolgenheid. Alles wat wij voor goed aanwenden om God tevreden te stellen is te kort. Zelfs onze gerechtigheden, zegt de schrift, die zijn voor de Heere als een wegwerpelijk kleed. Het goede van Gods huis, dat concentreert zich op die grote gave van de Vader. Jezus Christus en dien gekruisigd. Gegeven tot wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Het goede van uw huis. En we weten het gemeente, Oud Testamentisch was dat de tempel, daar ging het hart van een gelovige Israëliet ook naar uit, om daar in die tempel te zijn, in het huis des Heren te mogen komen. En als hij daarvan verstoken was, ja, dan riep hij uit met de dichter van Psalm 42. Mijn ziel dorst naar de God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? En Psalm 84, die kent u wel ook. Hoe brandde mijn genegenheid om 's Heere voorhof in te treden? Bent u zo ook vanmorgen naar de kerk gekomen? Of hebt u zich zo thuis ook gezet onder de verkondiging van het woord? Om iets van dat goede van Gods huis te mogen proeven en te mogen smaken het heilige van zijn paleis. Wat bedoelt David er eigenlijk mee, het heilige? Wel, gemeente, dat goede van Gods huis, dat is tegelijkertijd ook het heilige van Gods paleis, van Gods woning. Dat is immers alles wat is afgezonden tot de heilige dienst des Heren. En als hier gesproken wordt van het heilige van zijn paleis, dan ziet dat in het bijzonder op het heilige der heiligen. Weet wel, dat afgezonderde gedeelte van het tempelcomplex, van het tempelgebouw, waarin de ark stond. Daar mocht de hoge priester slechts één keer per jaar ingaan met het bloed van stieren en van bokken om verzoening te doen voor zijn eigen zonden en voor de zonden van het volk. En wat stond daar in dat heiligdom? Daar stond de ark. En zie, daarin leidt de Heere nu zijn kinderen. Dan, wat lag er in die ark? Wel, in die ark lag de wet, lagen de twee stenen tafelen. En die twee stenen tafelen, die de 10 geboden bevatten, die spraken de vloek uit over al degenen die niet bleven in het boek der wet om dat te doen. En als nou dat bloed op het verzoendeksel werd gesprenkeld, dan werd daarmee die vloekende wet tot zwijgen gebracht. Zie je, zo wil de Heere nu zijn kinderen leiden tot het goede van zijn huis en het heilige van zijn paleis. Wilde ze leiden in het binnenste heiligdom, opdat ze met verwondering zouden mogen geloven dat die vloekende wet tot zwijgen is gebracht. En dat God geen zonde ziet in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Waarom niet? Wel, omdat Christus een vloek wilde worden, om als een vervloekte te worden gehangen aan het vloekhouderschande. Want gemeente, wat kan het ook in het leven van Gods kinderen bij tijden en bij ogenblikken benauwd zijn als die wet aan hen voordrijft. En als ze zichzelf tegenover die wet zien in de spiegel van die wet en ze moeten zeggen, o Heere, als u in het recht zou treden en ga dus dan mijn ongerechtigheden allemaal afwijken van die wet, dan is het voor eeuwig kwijt. Dan is het alles te vergeefs. Maar bij u is vergeving. En daarom wachten ze ook op de Heere, omdat hij hen leiden wil tot dat verzoendeksel. Omdat ze tot Christus mogen worden, omdat ze op Christus mogen zien als degene die nu alles heeft aangebracht wat tot leven en tot de zaligheid nodig is. Want hij is met dat bloed, is hij ingegaan in het binnenste heiligdom. En daar heeft hij dat bloed zijn vader voorgesteld. En daar zegt Christus, tot op de dag van vandaag, als u ziet dat er zo'n zondaar is die zo door die wet wordt voortgedreven met de dood op de hielen zit, dan zegt Christus tegen de vader, Vader, ik heb verzoening aangebracht. Kijk maar in mijn doorboorde handen en in mijn doorstoken zijde. Ik heb ook voor die zondaar alles volbracht wat volbracht moest worden. En dan kan gemeente de Vader niet anders dan die zondaar vrijspreken van schuld en van straf. En dat wordt door de Heilige Geest aan die zondaar ook bekendgemaakt. En ik weet het wel dat het onderscheiden ligt in het leven van Gods kinderen. Maar als de Heere daar iets van bekend maakt in het leven, dan verstaan we Paulus, toen hij het heeft neergeschreven, zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet meer naar het vlees leven, maar naar de geest. Daarom verstaan we het ook, wat hij in Romeinen 5 heeft geschreven. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. En die vrede en dat deel hebben aan die gerechtigheid, gemeente, betekent ook dat de Heere verlangt van zijn kinderen dat ze heilig voor hem zullen leven. Dat vraagt ook om die nieuwe gehoorzaamheid. Om te wandelen waardig de roeping waarmee de Heere geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbare, tot zijn heerlijk licht. Om de zonde te haten en te vlieden. Heilig voor God te leven, een voorbeeld te zijn ook voor anderen. In heiligmaking en in goede werken. Omdat ook anderen gewonnen mogen worden voor het koninkrijk van God en van Christus. Kom, ga met ons en doe als wij. En het is waar, ook in het leven van Gods kinderen zullen ze zo vaak moeten getuigen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dat het vaak zo anders gaat in hun leven dan dat ze begeren dat het zal gaan. Dat ze zichzelf zo vaak tegenkomen. In hun ellende, in hun armoede. In hun onvermogen om te doen wat de Heere van hen vraagt. Maar gemeente, dan mogen met die schuld mogen ze ook naderen tot hem. Kinderkens, indien we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Zie gemeente, zo leidt de Heere hen tot die heerlijkheid die eenmaal volkomen zal worden geopenbaard, die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord en die het hart van een mens niet is opgekomen, maar die God bereid heeft voor degenen die hem vrezen. Oud Testament is, openbaarde de Heere die heerlijkheid boven het verzoendeksel in de donkerheid en in de schaduw van de wolken, de Schechina. Maar Nieuw Testament is openbaart hij die heerlijkheid in het zien op Jezus alleen. Daar heeft Christus ook om gebeden, dat zijn kinderen zo door die geest zullen worden geleid, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Waarheen dan, gemeente, met uw zonde, met uw schuld? Waarheen dan met al uw ongerechtigheden, met al uw afmakingen? Waarheen dan met de koudheid en met de hardheid van uw hart? Toch alleen tot hem die machtig is om te verlossen. Ja, die machtig is om te doen boven ons bidden en boven ons denken. Er is maar één naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid. Maar er is een naam gegeven tot zaligheid voor al degenen die door hun oprecht geloof de Heere leren benodigen als het allerhoogst en als het eeuwig goed. Waarheen dan? Met al uw onopgeloste vragen, met de raadsels van uw ziel, volk des Heren. Met de knopen die u zelf niet kunt ontbinden. Waarin dan dat tot hem dit gezegd heeft. Komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. O, zie dan toch op hem. Op die enige naam tot behoud gegeven. Die enige ark der behoudenis. En als u zegt. Ja, maar ik heb geen handen om er aan te grijpen. Ik heb geen voeten om tot hem te gaan. Hoe zal het toch moeten in mijn leven, Hoor, zegt hij mij met diezelfde bruid uit het Hooglied. Heere, trek mij en we zullen u nalopen. Geloof zijn heil en zijn troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Leiden door die geest in de waarheid van het woord. En dat woord dat spreekt ons van volkomen verzoening door het bloed en door de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Dat sluit alles van de mens buiten. Maar gemeente, dat sluit de genade, dat sluit de gerechtigheid, dat sluit de heiligheid, dat sluit de troost, de kracht en de sterkte ook voor de strijd van het leven in. In Christus alleen. Het centrum van het evangelie. Ja, de enige naam tot zaligheid onder de hemel gegeven. Vraag er maar op dat de Heere u daar zou willen brengen. Want verzadigd worden is het laatste waar we nog op willen wijzen. Wat is verzadiging eigenlijk? Nou, verzadigd worden, dat weten kinderen ook wel. Als je verzadigd bent, dan ben je vol. Dan heb je zoveel gegeten dat er niets meer bij kan. Nou, verzadigd met het goede van Gods huis en met het heilige van zijn paleis, dat wil zeggen dat er niets meer bij kan. Het hart vol is van heilbespiegelingen om het schoonste lied van die koning te zingen. En hoe is dat nou aan deze zijde van het graf? Nou, die verzadiging, die volkomen verzadiging, gemeente, die mag bij ogenblikken wel eens beoefend worden in het leven van Gods kinderen, als de Heer zichzelf wegschenkt in zijn onbevattelijke zondaarsliefde. En ze iets mogen ervaren van de liefde van de Vader, de liefde van de Zoon en de liefde van de Heilige Geest. Maar hier is het alles maar ten dele en onvolkomen. Maar verzadiging van vreugde voor Gods aangezicht zal er zijn als straks de poorten van de gerechtigheid zich voor die hier reeds wel gelukzalig worden genoemd, zullen openen. En ze God zullen zien. Die zal zijn alles en in allen. Nee, dan is er geen onvolkomenheid meer. Dan is er geen honger meer naar de gerechtigheid. Dan is er geen dorst meer naar heiligmaking. Maar dan is alles vol van God. Wie zal zeggen wat dat is en wat dat betekent, gemeente? Vol van heerlijkheid. Vol van blijdschap. Een blijdschap die dan onbepaald door het licht dat van Gods aangezicht straalt ten hoogste toppen zal stijgen. Bent u vreemdeling van dat leven? Leeft u nog voor eigen rekening? Naar die grote godsontmoeting, dan is het nu nog het heden van de genade. De welaangename tijd en de dag van de zaligheid. Stoot u niet. Stoot je niet aan dat leerstuk van de verkiezing. Dus juist dat vreugde en dat blijdschap voor de kerk des Heren, dat er een verkiezend welbehagen is. Maar de Heere die zegt, niet tegen jou of tegen u, ik heb u niet verkoren of u bent wel verkoren. Nee, de Heere die zegt, heden, zo gij mijn stem hoort, verhard u niet. Hoor naar mijn woord. Want in dat woord laat ik u verkondigen dat de genade is bij mij vandaan voor de grootste van de zondaren. Daar ben je niet te jong voor, daar ben je niet te oud voor. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En als we straks onbekeerd moeten sterven, dan is het voor eeuwig te laat. Vraag dan maar hetgeen wat we samen aan het begin gezongen hebben. Geef dat ook mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. omdat ik u mijn rotssteen noem. En delen in uw volksvermogen mij met uw erfdeel blijven roem. Amen. Heren, u hebt de volkomen zaligheid aangebracht voor al degenen die u vrezen, die uw naam in waarheid leren aanroepen, die u doet naderen tot uw voorhoven, opdat ze verzadigd worden met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. We mochten daar een ogenblik iets van zeggen. Maar zou u wel het tekort daarin ook genadig willen vervullen en op ons hart willen binden, dat het maar om één ding gaat in ons leven, of we mogen behoren bij degene die door David wel gelukzalig worden genoemd. Zou u daartoe hetgeen wat we hebben overdacht willen zegenen aan ons aller hart? Zou u met ons willen gaan als we van hier gaan? Brengt u ons veilig aan de plaats van onze bestemming, of wil ons gedenken ook aan de plaats waar we zijn? Wil u opzicht over ons hebben? Geef ons een dankbaar hart voor alles wat u gaf. Doe ons mee in uw eindigen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte nog van Psalm 84. En daar van het zesde vers. Psalm 84, vers 6. Want God de Heer zo goed, zo mild, is alle tijd een zonneschild. Hij zal genade en ere geven, zal in het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Die in oprechtheid voor hem leven, welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. 84, vers 6. Ontvang u de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. zegen.